Wij lezen uit Matteüs 5, uit de Telos-vertaling, vers 13 tot en met 20. U bent het zout van de aarde. Als nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Meent niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat alles is gebeurd. Wie dan een van deze geringste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal de geringste worden genoemd in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en leert, die zal groot worden genoemd in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ik mag u nog wel in herinnering roepen wat de bergrede is. Ik heb u de vorige malen een heleboel dingen opgesomd wat de bergrede niet is. Dat ga ik nou niet herhalen. Misschien kan ik het nog het kortste samenvatten door te zeggen: de bergrede, daar vind je de grondregels van het koninkrijk der hemelen. Oftewel het koninkrijk Gods. Ik hoor niet tot degene die daar een fijnzinnig onderscheid tussen maken. Die grondregels gelden niet voor het koninkrijk zoals het straks zal aanbreken als de Messias komt, als de Heer Jezus terugkomt. Want deze grondbeginselen veronderstellen vervolging en verdrukking. We hebben dat bij de zaligsprekingen gezien. Het zijn dus de grondbeginselen van het koninkrijk in de tijd dat de Heer Jezus zijn discipelen zou hebben verlaten, teruggekeerd zou zijn naar de hemel, tot op de tijd dat hij terugkomt. Ze worden hier aangesproken als discipelen. Het gaat hier niet over de kerk, over de gemeente. Het gaat hier niet over vergeving van zonden. Het gaat hier over het koninkrijk Gods. Het gaat hier over onze plek daarin als discipelen. Dat is heel belangrijk, als volgelingen van Jezus. Want de weg die in de zaligsprekingen werd beschreven, dat is de weg van de Heer Jezus zelf. Hij heeft die vervolging en verdrukking meegemaakt. Hij hongerde en dorstte naar de gerechtigheid. Hij was een vredestichter. Hij was iemand die treurde om de omstandigheden van toen. Hij was iemand die barmhartigheid heeft betoond. Het enige wat je misschien niet kan zeggen, dat hij arm van geest was, omdat dat lijkt te veronderstellen vernedering, verontmoediging over je zonden. Maar voor de rest is dit het beeld van de Heer Jezus zelf en dus ook het beeld van zijn volgelingen. Dit is de inleiding, deze zaligsprekingen. En dat is een prachtig begin. Heel aan het begin wordt gezegd: gelukkig ben je als je een discipel van Jezus bent. Daar komt het op neer. En dat wordt dan negenvoudig uitgesplitst. Maar dit is de boodschap. Je bent een gelukkig mens. Wat er ook gaat komen, en dat zal misschien wel moeilijk zijn om dat allemaal te verwerkelijken en in de praktijk te brengen, maar wat er ook komt, dit staat voorop. Je bent een gelukkig mens. Gefeliciteerd dat je een discipel van mij bent, zegt de Heer Jezus. Want je gaat een geweldige beloning tegemoet. En dat is het komende koninkrijk. Maar na deze uitbundige gelukwensen, zou je kunnen zeggen, begint the real work. Nou komt het harde werk. Nu komen de grondregels. Dit was alleen maar de aanhef. De aanhef is trouwens altijd belangrijk. Want men heeft de bergreden vaak vergeleken met de wetgeving op de Sinaï. De Heer Jezus is op een berg, Mozes was op een berg. De Heer Jezus is genoemd de nieuwe Mozes, de nieuwe wetgever. Niet helemaal nieuw, dat zullen we direct zien. Hij is niet gekomen om de wet van Mozes af te schaffen. Hij is de vervuller van die wet, maar toch een nieuwe Mozes. Op een nieuwe berg geeft hij nieuwe regels voor nieuwe omstandigheden. Want het koninkrijk der hemelen is aangebroken. En daarbij horen grondregels, want hij is de koning. In het laatste vers van Matteüs 28, van het hele evangelie, de laatste verzen, daar lees je dat hij degene is die alle macht heeft in hemel en op aarde. En daarom moeten mensen erop uitgestuurd worden om alle mensen tot discipelen van Jezus te maken. En dat doe je door ze te dopen en door ze te onderwijzen al wat ik u geboden heb. En als je vraagt wat is dat dan? Dan zijn er verschillende gedeelten in Matteüs waar de Heer Jezus je naar kan verwijzen. Maar dit is zeker het eerste en misschien wel het belangrijkste. Daarom staat het ook vrij vroeg in het evangelie. Zodra de bediening van de Heer Jezus begint, krijgen we deze boodschap. Als je mij wil volgen, zegt hij als het ware, zijn dit de regels waaraan je je hebt te houden. En dat zijn niet alleen maar doe-regels. Die eerste verzen waar we het nu over hebben, hebben veel meer te maken met wat wij zijn. En dat is een geweldig verschil. Een groot contrast ook met de fariseeën en schriftgeleerden, waar het zo sterk aankwam op een uitwendige wetsbetrachting, om het nou eens mooi ouderwets te zeggen, maar waar het hart helemaal niet op de goede plek zat. Ze waren witgepleisterde graven, zegt de Heer Jezus, aan de buitenkant mooi versierd, maar van binnen vol dorre doodsbeenderen. En zij waren onder andere dat vergeten, dat het niet alleen maar gaat of je bepaalde plichten vervult, dingen nalaten, dingen doet, maar vanuit welke motivatie je dat doet. Tegenover de werken van het vlees in Galaten 5 staan niet de werken van de geest, maar de vrucht van de geest. Enkelvoud en ook niet daden, maar vrucht, dat is gezindheid, liefde, blijdschap, vrede enzovoort. De gezindheid van waaruit dingen gedaan moeten worden. En dan wordt hier gezegd, jullie zijn het zout der aarde en jullie zijn het licht der wereld. Dat is nogal verschillend. In de eerste plaats het verschil tussen aarde en wereld. De aarde, dat is Gods goede schepping. Ondanks de bezoedeling door de zondeval is er zoveel moois dat God gegeven heeft. Dat van voor de zondeval is en ook na de zondeval gebleven is, nogmaals bezoedeld, maar toch juist de discipelen van de Heer Jezus hebben gelegenheid om die dingen te herstellen in hun glans, zoals God het heeft bedoeld. Het zout heeft twee eigenschappen en dat wist men in de oudheid ook al heel goed. Ten eerste geeft het smaak aan de dingen en ten tweede is het bederfwerend. De aarde heeft te maken met de dingen die God gegeven heeft. Instellingen zoals het huwelijk en het gezin. In de kiem eigenlijk ook al het godsvolk. In de kiem eigenlijk ook al de staat, zeker na de zondvloed. Menselijke regering ingesteld. En voor al die zaken geldt dat christenen, dat discipelen van Jezus, de bijzondere opdracht hebben daarin smaakmakers te zijn en bederfweerders te zijn. De aarde is dus iets waar christenen voluit in participeren. We nemen daar aan deel. We trekken ons niet terug in het klooster. Trouwens, zelfs daar gaat men stemmen, heb ik begrepen. Zelfs daar doet men wel eens boodschappen. Dat is niet aan te ontkomen. Dan moet je wel op een kloostereiland zitten waar je ook volledig jezelf bedruipt en waar je van de buitenwacht dan ook niemand ziet. Maar dat is zeker niet onze roeping. Wij staan midden in die aarde. We nemen deel aan de politiek, maar we doen het beter dan de anderen. Niet omdat wij beter zijn, maar omdat we burgers zijn van een koninkrijk dat zoveel beter is. Daarom zijn we, als het goed is, betere vaders en moeders, betere echtgenoten en echtgenotes. We zijn betere staatsburgers. We zijn, als het goed is, als we deze beginselen werkelijk te harte nemen en in de kracht van de Heilige Geest in praktijk brengen, op alle terreinen smaakmakers en bederfweerders. Als wij dat niet meer zijn, dan staat er, als het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezout worden? Wat voor stof moet je er dan bij halen om het zout zijn smaak terug te geven? Nou, dat bestaat natuurlijk niet. Want de smaakmaker bij uitstek, dat is het zout. Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Het is waardeloos geworden. Daarom is het ook veel erger om een smakeloze christen te zijn dan een smakeloze niet-christen. Een oude kerkvader, Chrysostomus, heeft al gezegd: het bederf van het beste is het ergste bederf dat er is. Als christenen bedorven raken door de zonde, doordat ze niet trouw bij de meester blijven, dat is erger dan wanneer niet-christenen die de meester niet kennen en zijn principes niet kennen, door het bederf zijn aangetast. Er zijn nog een paar andere plaatsen waar de heer Jezus of Paulus daarover spreekt. Heb smaak in uzelf, heb zout in uzelf, zegt de heer Jezus. Daar heb je datzelfde. Het moet een deel van jezelf zijn, niet opgelegd. Het moet van binnen uitkomen. En Paulus zegt in Colossenzen 4, laat uw woorden altijd zijn in genade, met zout besprengd. Een zouteloos mens is erg, maar een zouteloos christen is nog erger. Wij mogen geen zouteloze mensen zijn. Mensen met pit en smaak. En dat betekent overal, waar ook maar instellingen van God in deze wereld gevonden worden. En je kunt het nog uitbreiden. Dat geldt niet alleen maar samenlevingsverbanden. Dat geldt ook als het gaat over dingen als milieu en wat dan ook. Christenen zijn het zout der aarde. Maar de wereld, dat is heel wat anders. Wereld kan ook betekenen de mensenwereld. God had de wereld lief, dan gaat het gewoon over de mensenwereld. Maar heel vaak heeft wereld een negatieve klank. Heb de wereld niet lief, zegt 1 Johannes 2. De wereld ligt in het boze. En de wereld gaat ten einde. De Heer Jezus zegt in Johannes 16, ik heb de wereld overwonnen. En in 12, 14 en 16 in Johannes noemt hij de duivel de overste van de wereld. Daar is de wereld het geheel van alles wat zonde en duivels is. Je zou kunnen zeggen, er is niets in het leven dat we hebben te vrezen behalve de zonde en de duivel. En dat is samen de wereld. En toch kun je mij niet zeggen dat wij met die wereld niks te maken hebben. Dat is de spanning natuurlijk, dat weet u allemaal in Johannes 17. Het in de wereld zijn en het niet van de wereld zijn. We hebben altijd de neiging of zo in de wereld te staan en dan ook echt midden in de samenleving dat we erdoor aangetast worden. En dan verloochenen we het tweede, het niet van de wereld zijn. Of het is het omgekeerde, we trekken ons zo uit de wereld terug dat wij inderdaad verwerkelijken dat we niet van de wereld zijn, maar we zijn ook voor de wereld totaal niet meer relevant. We zijn ook dan niet meer in de wereld. Dat is dan weer dat klooster op dat eilandje. En daartussendoor, daarom heeft de Heer Jezus ook daar zo speciaal voor gebeden in Johannes 17, daartussendoor te gaan, dat is heel moeilijk. Hij kon dat. Hij at met tollenaars en zondaars. En de wettische mensen moesten daar natuurlijk niets van hebben. Maar hij kon het. En hij werd er niet door aangetast. Integendeel, hij trok die mensen omhoog naar zijn niveau. Terwijl als wij vriendschap met de wereld aanknopen, wij heel gemakkelijk naar beneden gezogen worden naar het niveau van de wereld. Daarom zegt Jacobus en zegt Petrus in hun brieven, heb geen vriendschap met de wereld. Als je bevriend met de wereld, kan God je vriend niet zijn. Zo kras is dat. Dus hou je verder van die wereld en tegelijkertijd sta er middenin. Sta erin, middenin en verspreid het licht van God in die duistere wereld. Want de wereld is duister. Denk erom, als we spreken over het koninkrijk der hemelen, moeten we bedenken dat daar ook altijd het koninkrijk van de Satan tegenover staat. In Matthäus 12 spreekt de Heer Jezus uitdrukkelijk over dat koninkrijk van Satan. Dat weten we dus. Er zijn twee rijken. Zolang de Heer Jezus niet is teruggekomen, is het koninkrijk Gods in voortdurend conflict met het koninkrijk van Satan. Dat is een strijd in de onzichtbare wereld waar wij als het ware tussenin geklemd zitten. En wij moeten aan de goede kant staan en niet meegezogen worden door die wereld, want dan gaan wij de verkeerde kant op. Dan gaan we heulen met de vijand. En het bijzondere is dat hoewel we dus pal aan de kant van de Heer Jezus staan, tot zijn rijk behoren, niet tot het rijk van de duivel, wij goed moeten bedenken dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed. Er zijn mensen in die wereld. En die zijn nooit onze vijanden. Het is voor een christen ontzettend belangrijk om te weten dat wie het ook is, geen mens ooit je vijand is. Hij kan zich wel vijandig gedragen. Misschien is hij wel jouw vijand van hem uitgezien, maar jij hebt geen vijanden. Jouw enige vijand, dat is in de geestelijke wereld. Dat is wat Paulus zegt in Efeze 6, vers 12. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden en de macht in de hemelse gewesten. Want die mens kan altijd overgaan van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Zo bejegen ik hem. Ik bejegen hem niet als een vijand, maar als iemand die een potentieel discipelschap tegemoet kan zien in het koninkrijk Gods. Hij kan aan onze kant komen. En daarvoor moet ik licht verspreiden. Als ik hem met haat bejegen, dat zullen we later in Matthäus 5 zien, dan straal ik duisternis uit, voor zover duisternis kan stralen. Maar dan ben ik net als hij eigenlijk. En de Heer Jezus gaat daar verder op in dit hoofdstuk, dus we laten dat nog maar even liggen. Maar wij verspreiden licht. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van licht. En het andere is een koninkrijk van de duisternis. En zo staat het leven in het koninkrijk Gods tegenover de dood. En zo staat de liefde van het koninkrijk Gods tegenover de haat. Ik noem dat andere wel eens het rijk van de 3D's. Duisternis, dood en duivel. En dat tegenover het rijk van de 3 L's. Dat werkt natuurlijk niet in elke taal, dat snapt u wel. Leven, liefde en licht. En wij vanuit het rijk van het licht stralen dat licht door ons getuigenis, om welke vorm dan ook, dat hoeft niet alleen maar prediking te zijn natuurlijk, stralen wij dat naar de mensen die nog in de greep zijn van het licht van de duisternis. Daarmee veranderen wij het licht van de duisternis niet. Pardon, het rijk van de duisternis niet. Het enige wat wij veranderen, als het goed is, door Gods genade en kracht, dat zijn de mensen in dat rijk. Die daardoor aangetrokken worden, dat hopen we, dat bidden we, door het licht, opdat ze overgaan naar het rijk van het licht. U bent het licht van de wereld. En daarom moet de kerk een stad op een berg zijn. Pas geleden heeft de christenhistoricus James Kennedy daar een boek over geschreven. De stad op een berg. De kerk is veel te vaak introvert, naar binnen gekeerd. Maakt niet uit of je reformatorisch of evangelisch bent. We zijn vaak te knus bij elkaar en met elkaar. En met onszelf bezig. En we zeggen misschien nog wel schijnvroom dat als de mensen het evangelie willen horen, dan moeten ze maar komen. Alsof God ons erop uitgestuurd heeft om mensen uit te nodigen bij ons te komen. Hij heeft ons erop uitgestuurd om naar de mensen toe te gaan. Heel vaak is de kerk een verborgen plek in het dal. Ik heb vaak op reizen gezien wat het is. Steden die op een berg liggen, die liggen daar goed beschermd. Het is moeilijk zo'n stad in te nemen, maar bovendien kun je zo'n stad uit de verte zien. Ik herinner mij op wandeltochten dat ik wist aan het einde van de dag moet ik daar uitkomen. Daarbij die stad op de berg. De hele dag zag je die stad voor je. De kerk mag niet naar binnen gekeerd zijn. Mag ook wel. Je kunt niet alleen maar naar buiten toe gekeerd zijn. Je moet ook voor je eigen mensen zorgen. Maar de kerk moet betekenisvol zijn in de samenleving. En dat hele boek van James Kennedy is erop gericht om te laten zien dat de kerk, zeker gezien de secularisatie, steeds meer zich in zichzelf terugtrekt en daardoor steeds minder relevant wordt. En hier gaat het wel niet rechtstreeks over de kerk. Hier gaat het over de individuele discipelen van de Heer Jezus. Maar ik mag dat wel even zo doortrekken. Het gaat erom dat wij zichtbaar zijn. Dat we aansprekend zijn. Dat de mensen van ons weten. Als je een lamp aansteekt, dan moet je hem niet verstoppen. Wij zijn een lamp. Er staat heel merkwaardig in vers 16, laat zo uw licht schijnen. Wij zouden zeggen, dat is toch het licht van God. Jawel, maar Paulus zegt in Efeze 5, jullie zijn licht in de Heer. Jullie zijn zelf licht geworden. Je kunt gelovigen vergelijken met de maan, die het licht van de zon weerkaatst. Dan heeft de maan geen eigen licht. Het licht dat ze weerkaatst is, komt van de zon. Dat is een mooi beeld. Het licht dat wij uitstralen komt niet van onszelf, het komt van de zon. Prachtig. Maar het is even waar dat Filippenzen 2 in vers 15 ons zegt dat wij lichtdragers geworden zijn. Hemellichten. Sterren. Want het is ook waar dat het nieuwe leven in ons gekomen is. En dat nieuwe leven is niet alleen leven, het is ook licht. Het is ook liefde. De liefde van God is onze harten uitgestort. Dus die 3 L's zitten ook in ons. Wij zijn in dat koninkrijk, maar dat koninkrijk is ook in ons. In Lucas 17, vers 21 zegt de Heer Jezus, het koninkrijk van God is, het hangt van de vertaling af, maar ik geef het nu even zo, weer is in jullie, in je hart. Het is allebei waar. Niet alleen maar in je hart. Het is ook om je heen, je straalt het ook uit. Het is ook in de verbanden waarin we behoren. Wij zijn in het koninkrijk, maar dat koninkrijk is ook in ons. God stort zijn liefde, zijn licht en zijn leven uit in ons hart. Met de bedoeling dat het naar buiten komt. En nou staat hier van de korenmaat, maar als je in Lucas 8 vers 16 kijkt en in 11 vers 33, dan vind je maar liefst 4 dingen waar dat onder verstopt kan worden. Het vat, de korenmaat, de kelder en het bed. En dat kun je toepassen op de plaatselijke gemeente. Je kunt dat ook toepassen op je eigen leven. Het vat, dat zijn de huishoudelijke voorwerpen, de potten en de pannen en de vazen die je in huis hebt. En dan moet je dat licht natuurlijk niet onderdoen, want dan kan niemand het zien. Het licht brandt wel, hoewel door zuurstofgebrek het gauw zal uitgaan. Maar zo letterlijk trekken we het nou niet door. Maar je moet het niet ergens onderstoppen dat niemand het kan zien. En dat betekent dat ons licht dat we als discipelen verspreiden heel gemakkelijk door ons al onze bezigheden kan bedekt worden. Dan stralen we geen licht, want daar hebben we geen tijd voor. We laten ons opslokken door onze dagelijkse bezonjes. Je durft haast niet te zeggen, maar je kunt het huis ook één keer minder schoonmaken. Vroeger was het misschien nog wel veel sterker, die continue manie om constant alleen maar met je huishouden bezig te zijn en daarin een excuus te vinden om voor niks anders. Tegenwoordig moet je dat tegen de vrouwen en de mannen zeggen. Dan verstop je je licht onder een vat. Je kunt het ook onder je bed verstoppen. Dat betekent, door luiheid en gemakzucht kom je nooit aan je discipelschap toe. Je bent druk bezig met je werk, je bent bezig misschien zelfs wel met de kerk. Je kunt zo opgaan in kerkelijk werk dat je aan discipelschap niet toekomt. Dat is vreemd. Ik kan zo opgaan in prediken, elke avond weer ergens anders, dat ik aan discipelschap niet toekom. Want dan maakt het niet uit of ik s'avonds erop uitga omdat ik verzekeringsagent ben of dat ik prediker ben. Ik kan opgaan zo in mijn werk dat ik aan het licht stralen niet zo goed toekom. Maar nou ging het even over het bed van de luiheid en de gemakzucht. Dat zijn de mensen die zeggen, ik heb toch ook recht op vakantie? Jazeker, maar of je nou per se recht hebt op 5 keer vakantie per jaar, dat is natuurlijk nou weer een andere vraag. We hebben recht op onze ontspanning. Maar als je ziet, vooral met christen jongeren, hoeveel tijd ze per week besteden aan televisie. En vandaag moet je zeggen aan het internet. Dat is, en nu het internet heeft de televisie al ingehaald qua uren. Maar dat loopt in de 8 of de 10 uur per week heel gemakkelijk. En in sommige gevallen wel 20 uur. En die hebben het ontzettend druk, maar ze zijn eigenlijk heel erg druk bezig met niks. Dan schijn je geen licht uit. Dat heb je verstopt onder het bed van het gemakzucht. En dat kan in onze gemakzuchtige wereld, waar we zoveel luxe kennen, heel gemakkelijk gebeuren. En dan heb je natuurlijk de mannen die het hun lamp verstoppen onder de korenmaat. Onder hun dagelijks werk, hun carrière, hun bezigheden, daar hebben ze veel te druk voor. Ik hoorde van een vrouw die zei, ja, ik ben thuis maar zo'n beetje de geestelijke leidster. Ik doe het bidden, bijbellezen en zo, want mijn man is zo druk met zijn werk, die heeft daar geen tijd voor. Dat zijn 2 domme mensen bij elkaar. A, die man dat hij zich verbeeldt dat hij geen tijd heeft. En B, die vrouw die dat nog accepteert ook. Misschien wou ze het ook wel stiekem, die rol spelen. Maar dan is ze nog steeds net zo dom. Die vrouw had dat nooit moeten accepteren. Zo kun je je licht weigeren te laten schijnen, omdat het volledig ten onder gaat in je dagelijkse werk. En tenslotte kun je het ook nog in de kelder hebben zitten. De kelder is de verborgen plaats waar de dingen wegstopt waarvan je graag niet wil dat andere mensen het zien. Dat zijn de mensen die door zonde en door allerlei andere blokkades in hun leven van hun discipelschap niet veel terechtbrengen. Zo kan je geestelijk leven verstikt worden door die 4 dingen. Die u alle 4 in het Lucas-evangelie kunt terugvinden. Eentje vind je hier maar. Nee, weg met al die dingen. Geen excuses. Geen excuses. Geen tijd, geen tijd. Weet u wat geen tijd betekent? Geen tijd is altijd een leugen. Als u zegt, ik heb geen tijd, dat kan niet, want u hebt 24 uur beredmaal. Wat u bedoelt, alleen dat is zo'n ingewikkelde zin en dat is ook geen aardige zin. U bedoelt, wat jij van mij vraagt, staat zo laag op mijn prioriteitenlijstje, dat zoveel andere dingen belangrijker zijn dan dat, dat ik daar niet naartoe kom. Maar dat zeg je niet, dat is zo onaardig. Dus zeg je een leugen, je zegt, ik heb geen tijd. Nee, je hebt besloten je tijd anders in te delen. Dat is het hele punt. Zeg dat dan eens een keer eerlijk. We hebben allemaal verschrikkelijk veel tijd. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Jouw licht, het is van jou geworden. Het trof van pas, ja, dat zijn van die dingen die weet je al heel erg lang en ineens raakt het je. Dus dat Petrus en Johannes tegen die verlamde man bij de schone poort zeggen, Zilver of goud heb ik niet. Dat hielp al enorm, denk ik. Ik denk dat een van de redenen waarom zij meer kracht van de geest aan de dag legden dan wij, is dat ze konden zeggen, zilver en goud hebben we niet. Maar goed, even terzijde. Maar dan komt het. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Niet van, het hangt allemaal van Gods genade af, goede vriend. Maar als hij zich over jou wil erbarmen, dan zouden er prachtige dingen kunnen gebeuren. Nee, wat ik heb, dat geef ik u. Ze hadden wat. Ze hadden wat om uit te delen. Dat hadden ze gekregen op de Pinksterdag. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien. Jongen, weet je dat het bijna in sommige kringen een vies woord is? Goede werken. Weet u dat, ik heb het hier een keer eerder gevraagd in deze zaal. Toen ik u die stelling voorhield, sommigen weten dat vast nog wel. De stelling, er komt niemand in de hemel die geen goede werken heeft gedaan. Nou, ik zag meteen allerlei wenkbrauwen fronsen. En een hoop mensen zeiden, nee, met die stelling konden ze natuurlijk niet eens zijn. Want die hebben ergens gehoord dat wij niet door goede werken behouden worden. Ja, als u bedoelt goede werken alleen, goede werken zonder verootmoediging, zonder bekering, goede werken in eigen kracht, ja, dat wordt helemaal niks. Dan hebt u gelijk. Maar als u zegt, we worden gerechtvaardigd uit geloof alleen, kijk even een beetje uit met dat woord alleen, dat hebben wij eraan toegevoegd, dat staat in de Bijbel niet. Je wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar dan wel geloof dat door liefde werkt, zegt Galaten 5. Geloof dat vrucht draagt, anders is het geen geloof, zegt Jacobus 2. Jacobus 2 zegt triomfantelijk, je ziet hieruit dat een mens niet alleen door geloof gerechtvaardigd wordt, maar ook door werken. Ik kreeg van de week nog weer een mailtje van iemand die daar hopeloos door in de war was gebracht. Terwijl het zo simpel is. Het enige wat Jacobus bedoelt is, je kan wel mooi praten over je geloof, maar als we geen vruchten zien, kun je ons nog meer vertellen. Een geloof moet vrucht dragen, anders is het geen echt geloof. Gelukkig, de Heer Jezus had al die theologische ballast niet die wij opgebouwd hebben door de eeuwen heen. En de Heer Jezus zei dus rustig lengte omdat de mensen je goede werken zien. Je hoeft tegen mensen zeggen, ja wij geloven. En dan zeggen ze, ja nou dat geloof het wel met jou. Wat ze willen zien is de vrucht van het geloof. Als jij een christen bent, laat dat dan maar eens zien. Zo, zegt de Heer Jezus, laat zo je licht schijnen voor de mensen, dat ze je goede werken zien. En het gevolg is niet dat ze jou prijzen. Dat is nooit sterk als ze jou prijzen. Zoals die mevrouw die tegen de dominee zei dat hij zo mooi gepreekt had. En de dominee zei, je bent al de tweede die dat zegt. Oh ja, ze zei, wie was dan de eerste? Hij zegt, de duivel. Is de verzoeking van iedere prediker. Maar ook voor iedereen die op geestelijk terrein iets presteert. Dat je jezelf op de borst klopt. Weet, er zijn drie gevallen in de Bijbel, maar ik wil daar niet over uitweiden. Van mensen die een geweldige geestelijke prestatie hadden geleverd. En onmiddellijk daarna uiterst kwetsbaar waren. Ik vind dat jullie wat meer medelijden mogen hebben met predikers en predikanten. Nou, nooit zijn ze kwetsbaarder dan wanneer ze goed gepreekt hebben. Abraham had geweldige strijd geleverd met 318 mannen. Enorm. En s'nachts ligt hij op de bed en hij is bang. En de Heere God komt en zegt, Abraham, vrees niet. Ik ga er nog niet over uitweiden waarom hij bang was. Maar dat is heel bijzonder. Elia heeft 850 Baalspriesters en Asherah-priesters laten ombrengen op de Karmel. En s'avonds rent hij nog, toen begon ik al een beetje wantrouwig te worden. Met dat geren voor die koets uit. Toen dacht ik, nou gaat hij boven zijn theewater raken hoor. En ja, de volgende dag komt er een briefje van Izebel. Ik doe met jou hetzelfde als wat jij met die priesters voor mij gedaan hebt. En wat doet hij? Hij neemt de benen. Hij was niet bang voor 850 priesters, maar voor één vrouw was hij wel bang. En dan ging hij. Want we zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we geestelijk een prestatie hebben geleverd, als ik het even zo mag zeggen. En Simson die sloeg 1000 man dood met een ezelskinderbakken. En hij zei het ook. Ik heb 1000 man doodgeslagen met een ezelskinderbak. En even later lag hij aanmächtig op de aarde, want hij ging bijna dood van de dorst. Het is goed als de... laat ik dit vertellen. Er was een man die ging naar Londen om twee bekende predikers te horen. Die andere ben ik vergeten, maar die ene was Spurgeon. 'S Morgens luisterde hij naar die andere prediker en toen hij naar buiten kwam, toen zei hij, wat een geweldige prediker is die man. Toen hij bij Spurgeon naar buiten kwam, toen zei hij, wat hebben wij toch een geweldige God. Dit is wat hier staat. Als de mensen je goede werken zien, laten ze dan jouw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Als je licht schijnt op mensen en mensen gaan in dat licht iets meer van God zien. Zoals Paulus het zegt in Filippenzen 1, dat door mij heen Christus wordt groot gemaakt. Dan ben ik alleen maar de verrekijker, zegt hij. Een verrekijker is niet om naar te kijken, maar om doorheen te kijken. De verrekijker trekt geen aandacht op zichzelf. Die verrekijker zet je voor je ogen en dan zie je de verrekijker niet meer. Maar je ziet datgene waar je naar kijkt door die verrekijker. En dat wordt groter gemaakt daardoor. Vergroot. Laat Christus door mij heen worden groot gemaakt. Zodat als ze onze goede werken zien, ze de Vader in de hemel is verheerlijken. Zo zegt de Heer Jezus, jullie zijn discipelen van het koninkrijk geworden. Gefeliciteerd. En dan willen jullie natuurlijk wel weten, wat voor wetten heb je in dit land? Meent niet dat ik gekomen ben of de wet op de profeten op te heffen. Nou is de eerste boeiende vraag, waarom zou de Heer Jezus denken dat hij gekomen zou, waarom zouden de mensen denken, ik wou eigenlijk de zin nog langer maken, waarom zou de Heer Jezus denken dat de mensen zouden denken dat hij gekomen was om de wet en de profeten op te heffen? Waarom zegt hij dit überhaupt? Dat kwam doordat hij constant, nou, het is hier nog tamelijk in het begin, maar ze zullen er wel iets van gezien hebben. Dat hij constant inging tegen de fariseeërs en de schriftgeleerden. De vertegenwoordigers van het judaïsme. Met alle wetticisme dat erbij hoort. Denk erom, jodendom als zodanig is niet wettisch. De Torah is niet wettisch, als ik het even zo mag zeggen. Iemand die in Psalm 119 zegt, hoe lief heb ik uw wet, die is niet wettisch. Zij is mijn vermaking elke dag. Psalm 19. Psalm 1. Om die wet te overpeinzen bij dag en bij nacht, dat is niet wettisch. Wettisch is de mens die in de eerste plaats leeft bij de uitwendige regeltjes, de geboden en verboden. Die in de tweede plaats er een vreugde in schept om die andere mensen op te leggen. En heel dikwijls zelf de randjes ervan af te lopen. Ik bedoel, als iemand streng is voor zichzelf en het heel precies wil houden bij het woord van God, zal ik hem nooit wettisch noemen. Maar op het moment dat hij die strenge toepassing van die regels op mij of op een ander wil overdragen, dan is die wettisch. Als iemand nauw leeft voor zichzelf, laat hij zijn gang gaan. Maar meestal kunnen die mensen zich niet bedwingen om anderen te manipuleren en te vertellen hoe ze moeten doen en hoe ze de wet moeten interpreteren en wat ze allemaal mogen doen en wat ze vooral allemaal moeten nalaten. En een derde of vierde kenmerk is ook dat wat niet in de wetjes en de regeltjes staat, dan gaan ze zich naar hartelust aan te buiten. Dat is ook typisch wettisch. Je houdt aan de regels, maar wat niet bij de regels hoort. Hè? Dus geen televisie, maar wel de hele dag sigaren roken. Terwijl als je naar de goede programma's kijkt, is dat minder schadelijk dan sigaren roken. Maar die sigaren roken, dat hoort niet bij de regeltjes. Het is maar een heel dom voorbeeld, maar ik denk, het is niet zo dom, want het is inderdaad heel reëel. In sommige kringen mag je niet sigaren roken. Ik herinner me dat ik ooit bij een broeder in Londen gelogeerd was. En die zei, is het waar dat op het continent zoveel christenen roken en alcohol gebruiken? En hij keek daarbij zodanig dat hij dat bijna niet kon geloven, maar dat hij dat toch van mij wilde horen. Ik zei, ja, dat is zo. En trok een zeer bedenkelijk gezicht. Ik zeg alleen, dit is wel 40 jaar geleden hoor. Ik zeg, die christenen zouden niet kunnen begrijpen dat jij daar zo'n groot televisiescherm hebt staan. Wat zegt hij? Ik ben notabene door de televisie tot bekering gekomen. Door Billy Graham te zien. Ja, nou, toen was ik natuurlijk uitgepraat. Maar daaruit zie je dat je door de televisie tot bekering kan komen en door het roken van sigaren in elk geval niet. Zo, dat hebben we duidelijk vastgesteld. Maar begrijpt u wat ik bedoel? De televisie hoort bij de regeltjes, dat mag niet. Over sigaren en over alcohol wordt niet gesproken. Maar dat is typisch, dan gaat het me niet om die dingen nou zo zwart te maken. Het gaat erom, er zijn dingen die horen buiten die regeltjes. En daar mag je je dan ook van harte lust aan overgeven. Ja? Nou ja, er zijn zoveel voorbeelden, maar dat wil ik eigenlijk niet doen. Het gaat dan maar houden bij het principe. Waarom zouden die mensen denken dat de Heer Jezus eventueel gekomen zou zijn om de wet op te heffen? Omdat hij tekeer ging tegen het wetticisme. En als je dat doet, dan zul je zien dat mensen denken dat jij iets tegen de wet hebt. Nee. Hij had het tegen hun gebruik van de wet, hun toepassing van de wet. De wet en de profeten, moet je goed bedenken, dat is de Tenach, dat is het Oude Testament. Dus in feite gaat het niet hier alleen maar over de wet, het gaat hier over het hele Oude Testament. En vooral in de volgende gedeelte, dat we de volgende keren krijgen, is dat ontzettend belangrijk. Want mensen hebben dikwijls de Heer Jezus ervan beschuldigd, ook in de volgende gedeelte, dat hij de wet op bepaalde punten bekritiseerd zou hebben of zou hebben willen corrigeren. En we zullen zien, daar is nooit enige sprake van. De Heer Jezus heeft nooit kritiek op de wet van Mozes. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Dat is het woord van God. Die wet is niet van Mozes. God heeft die wet aan Mozes en door Mozes aan het volk gegeven. Het gaat niet om kritiek op de wet, maar om kritiek op het gebruik van de wet. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar om die te vervullen. Nou, dat is een soort sleutelwoord. Dan moet u even rechtop gaan zitten en goed opletten, want dit woord moeten we even goed snappen. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Nou weet ik niet zeker of ik het goed snap. Want ik kan wel vier betekenissen bedenken die ik alle vier erg belangrijk vind en zinnig in dit verband. En de eerste is, ik ben gekomen om die wet zelf ten uitvoer te brengen. Dat is zo. Zijn respect voor de wet blijkt in de eerste plaats simpelweg daaruit dat hij die wet volmaakt gehouden heeft. Van begin tot eind. Men dacht af en toe dat men hem kon betrappen op een wetsovertreding. Bijvoorbeeld als hij op een sabbat iemand genas. Maar let wel, daarbij ging het nooit om het overtreden van de Torah, maar om het overtreden van de strenge uitleg die de fariseeën aan de Torah gegeven hadden. Dat is wel even wat anders. De Heer Jezus heeft de wet ten uitvoer gebracht. Ten tweede, hij heeft die wet verdiept en uitgebreid. Dat gaan we de volgende keren in die volgende schriftgedeelte prachtig zien, denk ik. Hij heeft die wet laten zien in haar eigenlijke diepte. Je zou het zo kunnen zeggen, in het Oude Testament kon God dat nog niet doen. Hij gaf die wet op de Sinaï in de meest sobere editie die je maar kan voorstellen. Om te laten zien dat Israël zelfs dat niet kon waarmaken. Daarom heb ik er wel een beetje moeite mee dat wij die sobere editie zondags voorlezen in de kerk. Want daarmee komen de mensen veel te gemakkelijk weg. Die gaan naar huis en denken, nou, ik zit goed, ik heb weer niemand vermoord de hele week, ik heb weer niet overspel gepleegd, ik heb weer niet gestolen, enzovoort. Dan moet je daar wel elke keer de interpretatie van de Heidelbergse catechismus bij bedenken, want daarin wordt gepoogd om de diepte daarvan aan te geven. Dan is het goed, dan is het goed. Maar als je de wet zo neemt, op het eerste gezicht, dan denk ik, kom er goed vanaf. Zo ging het met Saulus ook. Saulus van Tarsus, die keek in de spiegel van de wet. En hij zei, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het rechtvaardigste in het hele land? En de wet zegt, jij Paulus, zoals jij is er geen één. Echt waar. Hij zegt zelfs later in Filippenzen 3 na afloop, wat de gerechtigheid die in de wet is betreft, was ik onberispelijk. Dat zegt hij als een bekeerd mens door de leiding van de Heilige Geest. Maar dat komt omdat hij zich mat aan de wet in haar minimumeditie. Maar wij komen er zo makkelijk niet vanaf. Dat gaan we in die volgende gedeelte zien. De Heer Jezus heeft die wet vervuld tot volheid gebracht. Hij heeft de diepste, de hoogste zin ervan aan het licht gebracht. En wij kunnen vandaag met minder niet toe. Daar ga ik nog niet op vooruit lopen. Een derde betekenis is vervullen in de zin van een profetie vervullen. Want er staat achter, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan totdat alles is gebeurd. Hier betekent wet eigenlijk het hele Oude Testament. Zoals Paulus dat ook wel eens doet, dan citeert hij de wet, zegt hij, maar dan citeert hij een psalm. Dan bedoelt hij met wet het hele Oude Testament. Dat Oude Testament wordt vervuld in de persoon van de Messias en uiteindelijk in zijn koninkrijk. Dat is de derde betekenis van vervulling. En ten vierde zou je kunnen zeggen, hij heeft die wet laten opgaan in een hogere wet. Dat is de wet van Christus. Je vindt die uitdrukking in 1 Korinthe 9 vers 21 en in Galaten 6 vers 2, de wet van Christus. Wat is dat, die wet van Christus? Als je de vraag stelt aan een christen, wat hebben wij te maken met de wet van Mozes, dan kun je drie antwoorden krijgen. En u mag zelf weten wat u de beste vindt. Let op. Het eerste antwoord is, die wet van Christus van Mozes, daar zijn wij van begin tot eind nog heel en al aan gebonden. Dat is het antwoord dat je hoort van veel Messiaanse Joden. Dat is een antwoord dat je hoort van de Zevende-dags-Adventisten. Dat is de eerste opvatting. Die wet, kijk maar, er wordt dit vers aangehaald. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, hij is niet gekomen om de wet op te heffen. Oké, dus die wet is nog ten volle van kracht. Wij staan onder de hele wet van Mozes. Tweede opvatting. Die zult u in reformatorische kring aantreffen. De morele wetten, die zijn voor ons nog steeds van toepassing, met name de 10 geboden. Maar de civiele en de ceremoniële wetten, die zijn afgeschaft. Daar hebben we niets meer mee te maken. Dat hoort bij de tempel en de offerdienst enzovoort. Die zijn afgeschaft. En de derde opvatting, die luidt, en dat is bij heel veel evangelicalen de opvatting, wij hebben met de wet helemaal niks meer te maken. Want de Heer Jezus zegt, Paulus zegt in de brieven, Christus is het einde van de wet voor ieder die gelooft. Romeinen 10 vers 4. En wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade, zegt Romeinen 6. Dus die reformatorici zien het helemaal fout, want die denken dat wij nog stiekem wel onder een deel van de wet zijn. En die Messiaanse Joden hebben het natuurlijk helemaal fout, want die denken dat we onder de hele wet zijn. Nou, wat is nou de beste van die drie? En tot uw verrassing zult u misschien gewaar worden dat ik het met alle drie hardgrondig oneens ben. Dat is wat. Er moet dus nog een vierde mogelijkheid zijn. En wat is die vierde mogelijkheid? Die vierde mogelijkheid is, wij zijn onder de wet van Christus. In die zin ben ik het dus eens met die derde opvatting. Wij zijn niet onder de wet van Mozes. Ook niet onder een stukje daarvan. Maar ik ben het niet met de evangelische opvatting eens dat we helemaal niet meer met het principe van wet te maken hebben. Maar dat komt van oudsher was, net als in reformatorische kring en evangelische kring ook, het evangelie van het koninkrijk totaal verwaarloosd. Dat is nu pas weer aan het herstellen. En hebt u ooit een koninkrijk gehoord zonder wetten? Ondenkbaar. Het zou een puinhoop worden. Stel je voor dat we allemaal mochten beslissen of we links of rechts van de weg gingen rijden. Een koninkrijk zonder wetten bestaat niet. En zeker bij een zo'n groot koning, dan verwachten we goede heilige wetten. Zelfs van de wet van Mozes wordt al gezegd, de geboden waren, de wet was heilig, rechtvaardig en goed in Romeinen 7. Hoe dan wel niet de wetten van het koninkrijk? Dus opvatting 1 klopt niet. Wij zijn niet onder de wet van Mozes. Trouwens, ik als Goy, als iemand uit de volkeren, was helemaal nooit onder de wet van Mozes. Die is aan Israël gegeven en nooit aan de volkeren. Dat is ook een bezwaar tegen die tweede opvatting. Ik ben dus ook niet onder de 10 geboden. Want ik ben niet onder de wet van Mozes, dus ook niet onder een stukje daarvan. En nergens in het Nieuwe Testament worden die 10 geboden als zodanig op ons toegepast. Maar, en dat is mijn bezwaar tegen de derde opvatting, ik ben wel degelijk onder een wet. Ik ben onder de wet van Christus. En ik zal u ter geruststelling erbij vertellen, 9 van de 10 geboden, die vind je ook terug in de wet van Christus. Maar dan in een veel rijkere, hogere en diepere vorm. Dat gaan we de volgende keer eens zien. U wilt natuurlijk weten wat het 10e gebod is. Dat is het Sabbatsgebod. Dat is het Sabbatsgebod. Maar daar ga ik lekker niet over uitweiden. Wilt u per se iets meer over horen, dan moet u het straks vragen. Maar dat is de toets voor alle drie die systemen. Het Sabbatsgebod. Dat is de toets voor alle drie die systemen. En daar gaan we nou niet over uitweiden. Maar wij zijn onder de wet van Christus. En die wet van Mozes, ik zeg dat zo, er is dus geen groot contrast, want er is eigenlijk maar één wet. De wet van Mozes is daar een variant van, de wet van Christus is een veel diepere en hogere en rijkere variant. Ik zou liever op zondag, en als ik wel eens in een hervormde dienst mag voorgaan, dan vraag ik dat ook. Ik zou liever in een nieuwtestamentische variant die wetten willen voorlezen. Waarbij veel meer de diepte van die geboden aan het licht gebracht wordt. Oké. Maar dat even terzijde. Maar dat is wat de Heer Jezus over spreekt. Vervullen is misschien wel de mooiste betekenis. Dat hij alles wat van eeuwigheidswaarde is in die wet van Mozes, laat opgaan in een veel hogere wet. Dat is zijn wet. Dat is de wet van Christus. In die zin is hij inderdaad een nieuwe wetgever. Een nieuwe Mozes. Dat is de wet van Christus. En die wet van Christus mag je nog steeds niet liegen en stelen en echt breken. Maar dat wordt er allemaal anders geformuleerd. Ik zal u één voorbeeld geven. En dan loop ik vooruit op de volgende keer. De wet van Mozes zegt, gij zult niet doden. De wet van Christus zegt, je moet je broeder zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor hem in de waagschaal te stellen. En als je dat niet doet, als jij met je leven een broeder had kunnen redden, je deed het niet, dan ben je schuldig aan het 6e gebod. Wauw, dat is nog eens wat anders, hè? Dat is nou een wet die tot haar heerlijkste en grootste en rijkste diepte is uitgediept. En dat gebeurt in het Oude Testament nergens. Daarvoor hebben wij de nieuwe Mozes nodig. En zo kun je het met alle 10 geboden doen, dat is het huiswerk voor de volgende keer. Dat u al die 10 geboden zelfstandig uitwerkt om dus te begrijpen voor uzelf, hoe zou je die nou kunnen vertalen in de wet van Christus. Wie dan een van deze geringste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemel. Kijk, dat is wat we doen. Als we onder een wet staan, en dat zie je altijd overal, vooral daar waar wetten worden opgelegd, dan moeten we even een tussenopmerking over maken, die ik wel eens vaker gemaakt heb, omdat ik het zo belangrijk vind. Hoe meer regeltjes, wetjes en gebodjes je in een geloofsgemeenschap vindt, hoe meer dat dienen moet om een gebrek aan innerlijke geestelijke substantie te verhullen. Moet ik die moeilijke zin nog een keer zeggen? Hoe minder er van binnen zit, des te meer regeltjes en wetjes en gebodjes van buiten. Ik geloof werkelijk met de volheid van mijn hart. Als wij de Heilige Geest zouden prediken en mensen zouden leren prediken uit de Heilige Geest, zou je geen wetten meer hoeven voorlezen. Maar omdat we, dat is het tweede grote verwaarloosde onderdeel in de dogmatiek. Als we zo weinig van de kracht van de Heilige Geest weten, hoe houden we dan toch de boel een beetje bij elkaar met wetten, regels, geboden. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. En dat is kunstmatig en het is ten dode gedoemd. Want je ziet dat mensen op allerlei manieren gaan proberen daaraan te ontkomen. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat is wat de fariseeën deden. Sommige geboden maakten ze nog veel strenger. Veel strenger dan de Heer Jezus dat bedoelt. Dat deed Eva al in het paradijs. De Heer heeft gezegd, we mogen niet van die boom eten, nog die aanraken. Maar dat had de Heer helemaal niet gezegd. Maar dat doen wettische mensen. Ze maken de geboden strenger om daardoor andere mensen te kunnen manipuleren. Ze geven een heel bijzondere, strenge uitleg daarin en daarmee verwerven ze macht over mensen. Bespaar het mij dat ik daar allemaal voorbeelden van moet noemen, want het is zo pijnlijk soms om te noemen. Maar er zijn andere geboden die henzelf ook niet erg aanstaan en waar ze proberen omheen te zeilen. Bijvoorbeeld, je moet goed zijn voor je vader en moeder. Dat is een voorbeeld dat hier Jezus het Marcus-evangelie noemt. Nou, dat wisten zij ook, ze hielden zich aan de wet. Maar ze hadden ontdekt een truc. Als je nou maar zei, het is korban, dat wil zeggen het is aan de Heer gewijd, het is voor hem. Dan was je van het gebod verlost. Dan hoef je het niet te doen, want wat ze aan de Heer gegeven is, hoef je niet meer aan je ouders te geven. Dat is nou echt een truc. Je houdt je aan de geboden, maar in feite ga je natuurlijk om de kern van die geboden heen. Want de kern van het gebod is de liefde voor je vader en moeder. Dit is de meest grove en erge en ergerlijke en irritante vorm van wetticisme. Met dit soort trucs de kern van de wet omzeilen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Jullie ziften de muggen eruit, want jullie willen geen onreine dieren binnenkrijgen. Want dat staat in de wet. Ja, dat klopt, dat staat in de wet. Maar jullie hebben niet in de gaten waar het in de wet in ten diepste om gaat. Om liefde, om trouw, om oordeel, om barmhartigheid. Dat is de geest van de wet. En als jullie geen liefde uitstralen, maar hardvochtigheid, zogenaamd vanwege de heiligheid van God, want daar hebben die mensen het heel veel over, zogenaamd om de heiligheid van God, maar in feite hebben jullie het over de hardvochtigheid. Zoals die slaaf in de gelijkenis die zegt, ik wist dat u een hard en streng mens bent. Nou, als je onder zulke manipuleerders bent, dan krijg je zo'n indruk ook van God. God als een hardvochtig en streng God. Maar zo is God niet, zo hebben die mensen hem gemaakt. En ze maken hem zo om daardoor zelf macht over de mensen uit te oefenen. Daarom is wetticisme zo erg. En ik zal u vertellen om u te troosten, laat ik het anders zeggen, om niet naar anderen te wijzen. De fariseeën zitten in elk van ons. Al die dingen die ik noem zitten in mijn eigen hart. Ik heb het niet over jullie, want van jullie weet ik veel minder kwaad dan van mezelf. Maar ook in mijn hart zit dat ellendige fariseertje. Waar ik de neiging heb om geboden makkelijker te maken, of überhaupt geboden te stellen. Waar ik mensen geneigd ben te manipuleren door ze geboden op te leggen. En dat is iets wat in ons eigen hart zit. Daarom dit gedeelte spreekt ons allemaal aan in dat fariseertje dat in ons hart zit. Lees maar eens Matthäus 23. Dat wee u, wee u, wee u van de Heer Jezus. Daar wordt hij nou eens echt, echt boos. Ik kan nu zo het wetticisme demonstreren bij onszelf. Wij worden boos over de tollenaars en de zondaars en de hoeren en al die verschrikkelijke mensen. Let maar op, daar winden wij ons over op. We winden ons nooit op over de fariseeërs in ons midden. Laat staan over de fariseeën in ons eigen hart. We doen dus precies wat die fariseeërs in de evangelie deden. die met diepe verachting neerkeken op de hoeren, de tollenaars en de zondaars. Heere God, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen, vooral niet als die tollenaar daar. Die houding, dat is ook de godsdienstigheid ten top. Ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen, vooral die tollenaar. Terwijl die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Luisteren we eigenlijk wel naar de Heer Jezus? Luisteren we wel? Of hebben we hem al maar weer onschuldig gemaakt? Hebben we de angel er al lang uitgehaald? En weten we prachtig te preken, ik heb dat in een vorig seizoen gedaan over de fariseeën en de tollenaar. En toen gezegd, op een bepaald moment zeggen wij zelf nog, Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als die fariseeën. En dan hebben we er net niks van begrepen. Dan hebben we de hele zaak gewoon op zijn kop gezet. En Jezus zegt, als je zo doet, ben je vanuit het gezichtspunt van het Koninkrijk der Hemelen een heel gering mens. Als je denkt dat de koning gediend kan worden door dit soort uitwendige vroomheid, door dit soort uitwendige wetsbetrachting, zonder die liefde en die trouw en die barmhartigheid in je hart, vergeet het dan maar. En dat is ook al de boodschap van het Oude Testament trouwens. Dat hebben de profeten ook gezegd. God zegt, ik wil barmhartigheid en geen offers. Hou op met al die feesten van jullie, zegt hij in Amos. Hou op met al dat uitwendige gedoe. Wat allemaal lucht en leegte is. Opgeblazenheid. Ik wil jullie harten. Ik wil jullie liefde zien. Jullie barmhartigheid tegenover je verdrukte medemens. En in plaats daarvan zijn jullie uiterlijk met wetsbetrachting bezig. Maar jullie verloochenen de geest van de Torah. Want die geest van de Torah was natuurlijk altijd hetzelfde. Want de Torah komt van God. Ziet u, daarom is dit zo'n ongelooflijk streng woord. Ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is. Letterlijk staat er, als uw gerechtigheid niet overvloedig is. Meer dan die van de schriftgeleerden en fariseeën. Als jullie gerechtigheid net zo is als die van de fariseeën en schriftgeleerden. Van hetzelfde soort, hetzelfde type. Forget it. Kun je geen discipel in mijn koninkrijk zijn. Dat wordt nog verschillende keren gezegd. In hoofdstuk 7 zegt hij het nog eens een keer. Later in hoofdstuk 12. Elke keer zegt hij, als je zo doet, kun je geen discipel van mij zijn. Als je gerechtigheid van dat type is. Uitwendige godsdienstigheid. En denk erom, er zijn heel wat christenen in dit land die ook niet meer weten dan dat. Dat zijn de mensen voor wie een godsdienstigheid bestaat uit het vervullen van een aantal godsdienstige verplichtingen. En vaak kun je ze niet kwalijk nemen, ze weten niet beter. En misschien heeft ook wel niemand het ze verteld. Ze denken als ze hun plichten trouw vervullen, dan hopen ze op het eind dat God barmhartig zal zijn met hen. En het is zo droevig. De Heer Jezus is, ik zou bijna zeggen, tegen de godsdienstige mensen. Dan begrijpt u hopelijk goed wat ik bedoel, want we zijn natuurlijk allemaal godsdienstig. Maar nu heb ik het over dit soort uitwendige godsdienstigheid. Deze vormendienst. Waarbij die mensen zelfs niet eens in de gaten hebben hoe innerlijk leeg en arm ze zijn. De Heer Jezus zegt, als jullie gerechtigheid ook van dit soort is, wettisch, uitwendig, in feite liefdeloos, in feite ook constant erop uit om de kantjes eraf te lopen en de geboden aan te passen naar je eigen smaak, maar toch zodanig alsof het net lijkt dat je wandelt in mijn geboden, dan hoeft het voor mij niet. Dan kun je geen discipel zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Nou, u ziet het, lieve mensen, we hebben nog heel wat voor de boeg van dit soort. De bergrede raakt ons allemaal, als je me goed luisteren wil, heel, heel diep. Het boort, dit is een wortelkanaalbehandeling. Het boort zo diep dat het echt pijn gaat doen. En ik ga het ook niet verdoven. Het boort heel diep, want het legt bloot wat voor soort mensen we zijn. En nogmaals, dit is geen preek tegen zondaren die zich moeten bekeren. Dat kan ik niet vaak genoeg herhalen. Dit is een preek tegen die discipelen van de Heer Jezus. Degene die het al zijn. Of claimen te zijn. Moet je goed onthouden. Dit is geen boodschap van prediking voor zondaren tot bekering. Dit is voor discipelen die zich moeten bekeren, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, als u zegt, ik vond het allemaal toch nog een beetje moeilijk, hoe zit het dan met die wet? Blijf gewoon komen. Want de volgende, vanaf vers 21 tot het einde van dit schitterende hoofdstuk, wordt het helemaal uit de doeken gedaan. Gebod voor gebod. En dan zie je prachtig het contrast tussen het, Dus het systeem van de fariseeën en schriftgeleerden. En dat is ook het systeem van de hedendaagse fariseeën en schriftgeleerden. En aan de andere kant de wet van Christus. Hoe dat echt functioneert. En laat het maar onze levens mogen veranderen. Zodat we die fariseeën die ook in ons zit eronder krijgen. In de kracht van God en in de naam van de Heer Jezus Christus. God zegene zijn woord.